Goedemorgen allemaal. Het is een flinke tijd geleden dat ik hier heb gestaan. Het is voor de eerste dat ik in deze zaal ben. Ik denk, jullie zitten er net, maar jullie zitten er al vrij lang. Dus ja, allemaal dingen veranderd. Jos heeft een baard. Ja, had ik ook niet zien aankomen. Staat je goed, Jos? Dus, Goed. Waarschijnlijk ga ik dat vergeten, maar dan hoor ik het wel. Oké, ik denk dat dat... Doe eerst dat maar, dat is alleen maar tekst. Ik zal heel even kort vertellen hoe het met me gaat. Want ja, als eerst wil ik jullie ontzettend bedanken voor jullie medeleven. Er werd er net opgeroepen om een kaartje te tekenen voor Elise, was het volgens mij. En dat doet goed. En dat meen ik oprecht. Ik heb van jullie kaartjes ontvangen en dat heeft me ontzettend bemoedigd. En geraakt en dat mensen met je meeleven, met je meebidden. En juist in tijden dat je het zelf eigenlijk niet meer ziet zitten. Dat je weet, nou, mensen strijden voor je als je dat zelf niet meer kan. Want dat was wel een beetje aan de hand. En het gaat nu beter. Heel langzaam, maar gestaag. Ik heb mijn werkzaamheden als jeugdpastor weer opgepakt. Zo goed als dat gaat. Wel wat anders verdeeld het team. En ik probeer... van datgene wat ik heb geleerd in de afgelopen jaar, want ik ben er toch een jaar uit geweest, om dat in de praktijk te brengen. En ja, voor de rest fysiek veel pijn, maar dat heeft alles te maken met afgelopen vrijdag. Toen heb ik hier gezaalvoetbald. En dat doen we met een groep mannen eens in de maand. En er waren er een aantal niet, dus toen ben ik met nog een vriend, hebben we gewoon wat jongeren uitgenodigd. En jammer genoeg zei Emiel Feitsma ook ja. Ik had hem nooit moeten vragen natuurlijk, dat was gewoon heel stom. Hij is veel te goed, is gewoon helemaal niet leuk. Nee, die moet je gewoon niet, Janiek en Emiel moet je niet vragen voor dat soort dingen, want die zijn echt goed. Dus ik heb echt overal pijn, jullie krijgen de groeten van Emiel trouwens. Maar, alles, echt alles doet pijn momenteel, dat is onvoorstelbaar, ik wist het helemaal niet. Ja, dat gaat er inderdaad over. Daar leer ik voor de rest niks van overigens, want volgende maand gaan we het gewoon weer doen. En, maar het gaat de goede kant op, dus daar ben ik erg blij mee. Vandaag een preek. Meer een preek die... Het zit hem niet zo... Het zit meer in het hart, meer in het verlangen. Het is niet diep bijbelstudie en spannende dingen, als ik heel eerlijk mag zijn. En tegelijkertijd heeft het me wel gegrepen en houdt het me heel erg bezig, hoe simpel de boodschap ook mag zijn. En het heeft ook weer te maken met de burn-out waar ik dan in heb gezeten. Ik heb me altijd erg hard gemaakt voor de kerk en voor jongeren. 24/7 beschikbaar. Ik ben een gepassioneerd iemand en ik leef met mensen mee en ik geef me volledig en al. En dan hoop je ook dingen. Je krijgt een verwachting. Je probeert vanuit de Bijbel onderwijs te geven, dingen voor te leven. En op een gegeven moment dan zie je dat de en dan is dan... Af en toe moet je me even vergeven dat ik nog vanuit een beetje een spanningsveld spreek. Vanuit mijn verlangen, wat ik hoop dat de kerk mag zijn. En wat het misschien soms is en waar ik soms dan een beetje gefrustreerd van word. Hoewel dat tegenwoordig veel meer een liefdevolle bewogenheid is. Maar waarvan ik hoop van... En dan merk je dat waar ik toen tegenaan liep, ik denk dat de kerk is toch soms echt een instituut. Waarbij soms zitten we een beetje vast. Kunnen we in onze bubbel zitten. En dan heb je een groot verlangen dat het evangelie verder gaat. En als dat dan op een of andere manier wat vastloopt, of je stoeit ermee, of je merkt dat de focus zo... dat we ergens wel willen, maar dat ons denken gevangen is in wat we altijd hebben gedaan. Hoe kom je daaruit? Hoe kom je nou weer echt tot een bepaalde bewogenheid? En ik heb geen idee. Maar ik weet wel waar ik heel gepassioneerd over ben. En ik hoop dat die woorden iets met u doen. Het grappige is dat ik in mijn burn-out... dat ga ik straks iets over vertellen. Dat komt zo. Alles op zijn tijd. Maar eerst wil ik een stukje lezen uit Ezechiël. En dat verschijnt... kijk, dat gaat beter hoor. Het staat in Ezechiël 47, van 1 tot en met 12. Ik zal het ook voorlezen, daar komt-ie. Toen bracht de man mij terug naar de ingang van de tempel. En daar zag ik water onder de drempel van de tempel vandaan komen. Het stroomde naar het oosten, want de voorkant van de tempel lag op het oosten. Het water liep van onder de rechterbuitenmuur van de tempel, ten zuiden van het altaar, naar beneden. Hij nam mij mee door de noordpoort mee naar de... Hij nam mij door de noordpoort mee naar buiten en we liepen buitenom naar de oostelijke buitenpoort. Daar zag ik het water aan de rechterkant eruit zijpelen. Met een meetlint in zijn hand ging de man naar het oosten en hij mat 1000 el. Daar liet hij mij door het water waden. Het water kwam tot mijn enkels. Hij mat nog eens 1000 el en hij liet mij weer door het water waden. Het water kwam tot mijn knieën. Hij mat nog eens 1000 el en liet me er weer door waden. Het water kwam tot mijn heupen. Hij mat nog eens 1000 el. En toen was het water een rivier waar ik niet doorheen kon waden. Het water was zo hoog dat je er alleen in zwemmen kon. Het was een ondoorwaadbare rivier. En de man zei tegen mij, zie je dat, mensenkind? En hij liet mij terugkomen op de oever van de rivier. Toen ik weer terug was, zag ik op de oevers van de rivier aan weerskanten heel veel bomen. Hij zei tegen mij, dit water stroomt door de oostelijke landstreek, dan naar beneden de Jordaanvallei in en mondt uit in de Dode Zee. Wanneer het de zee instroomt, wordt het water daar zoet. Het zal er wemelen van levende wezens. Overal waar de rivier stroomt, komt leven. Er zal vis zijn in overvloed. Als dit water in de Dode Zee aankomt, wordt het water daar zoet. Overal waar de rivier stroomt, komt leven. Nou, Ezechiël was een profeet in de ten tijde dat het Israëlische volk in ballingschap leefde. En nou, als je de commentaren erop naleest, dan wordt hij ook wel eens volkomen voor gek gesleten. Hij zei nogal wat aparte dingen. Hij spreekt over oordelen over het land, over andere volken. Maar hier komen we bij een heel hoopvol hoofdstuk. En het gaat over een tempel die dan, ja, die dan gemaakt wordt. Als je dat dan helemaal gaat lezen, dan is het nog de vraag, is het symbolisch? Is het letterlijk? Nou, je kan er een hele preekreeks over houden. Nou, dat ga ik dan niet doen. Waar het mij om gaat in dit gedeelte is, de tempel stond gelijk aan, of staat gelijk aan de aanwezigheid van God. God troont. Er komt een rivier vandaan en die rivier die gaat door de woestijn. En uiteindelijk komt in die woestijn, het teken van droogte, van leegte, van dood, van niks, komt het uiteindelijk in de Dode Zee, waar geen leven mogelijk is. Ja, iets van bacteriën heb ik gehoord, maar daar heb ik me ook niet echt in verdiept. Maar uiteindelijk komt daar in die Dode Zee, komt leven. Het wemelt daar van leven. Dat water, wat stroomt, waar dat komt, er gebeurt er van alles. Er komt groen, er groeien bomen. Er is leven, er is hoop. Dat levende water, waar dat komt, daar verandert er iets. Per definitie. We gaan een stukje verder. We gaan verder naar Johannes. Johannes 4 en een welbekend verhaal. Over de Samaritaanse vrouw. En Jezus die reist van Judea naar Galilea en dan moet hij door Samaria heen. En dan staat er het volgende. En zo kwam hij, dat is Jezus, bij de Samaritaanse stad Sichar. Dicht bij het stuk grond dat Jacob aan zijn zoon Jozef gegeven had. Waar de Jacobsbron is. En Jezus was vermoeid van de reis en ging bij de bron zitten. Het was rond het middaguur. Toen kwam er een Samaritaanse vrouw water putten. En Jezus zei tegen haar, geef mij wat te drinken. En zijn leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om eten te kopen. De vrouw antwoordde, hoe kunt u, als Jood, mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse. Joden gaan namelijk niet met Samaritanen om. En Jezus zei tegen haar, als u wist wat God wil geven en wie het is die u om water vraagt, zou u hem erom vragen en dan zou hij u levend water geven. Maar Heer, zei de vrouw, u hebt geen emmer en de put is diep. Waar wilt u dan levend water vandaan halen? U kunt toch niet meer dan Jacob, onze voorvader? Hij heeft ons die put gegeven en er zelf nog uit gedronken en ook zijn zonen en zijn vee.
Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen, zei Jezus. Maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft. Geef mij dat water, Heer, zei de vrouw. Dan zal ik ook geen dorst meer hebben en hoef ik ook niet meer hierheen te komen om water te putten. En toen zei Jezus tegen haar, ga uw man eens roepen en kom dan weer terug. Ik heb geen man, zei de vrouw. Je hebt gelijk, als je zegt dat je geen man hebt, zei Jezus. Je hebt 5 mannen gehad en degene die u nu hebt, is uw man niet. Wat u zegt, is waar. En we slaan opeens een paar 100 jaar over. En we zien Jezus bij een put zitten. Een overbekend verhaal. En dan weten we, waarschijnlijk heeft u dat wel eens gehoord, hoe bijzonder het is dat Jezus met die vrouw in gesprek raakt. Het was het heetst van de dag. Normaal ga je dan geen water putten. Een Jood spreekt niet met een Samaritaan, maar sowieso een man niet met een vrouw in die tijd. Het was gewoon een absurde ontmoeting in die zin. En dit is nou wat mij raakt. Dit is nou wat voor mij de kern, wat kerk zijn is. En wat mij in het diepst van mijn hart beweegt, waarvan ik hoop en bid dat dit gaat landen. Als we naar Jezus kijken, dan doet hij een aantal bijzondere dingen. Hij is daar. Jezus is niet zomaar ergens en hij begint niet zomaar een gesprek. Maar waar het mij om gaat is dat Jezus als het ware afzakt, contact maakt met datgene en met diegene eigenlijk die volstrekt buitengesloten was. Waar je niet, of waar je gewoon voor zorgt, daar wil ik geen contact mee. Jezus wist van haar, nou ja, haar hobby. Mannen. Ik weet niet of ik dat zo mag noemen. Maar ze had 5 mannen en dit was haar 6e man. Dat nodigt niet echt uit. Je zou zelfs kunnen zeggen van, stel je voor dat er in Hoek van Holland, in jouw straat, zo'n dame woont. Dan is de vraag, hoe ga je daarmee om? Nou, Jezus laat zien hoe je dat dan doet. Hij gaat daarmee om. En het mooie is, en dat is gewoon even een praktisch dingetje. Hoe begint Jezus zo'n gesprek? Heb je water? Jezus sluit gewoon aan bij wat die vrouw op dat moment aan het doen is. En het klinkt heel simpel. De grap is nu juist, en ik weet niet hoe dat hier leeft, maar ik heb het met een best wel wat jongeren heb ik het hier over, ook volwassenen ook trouwens. Zeg, hoe doen we dat nou? Midden in die samenleving staan en uitdelen. Hoe doen we dat nou dat we niet meer denken vanuit hier zitten en wanneer komen ze nou binnen? De evangelische gemeente heeft jarenlang gedacht, het was eerst een tegenbeweging, toen kwamen de kerken en nou, dan werd het, de kerken moesten levend zijn, hartstikke goed, is steengoed. En steeds meer probeerden we van de gemeente, van de kerk iets te maken, waardoor het voor de mensen buiten makkelijker werd om hier naar binnen te komen. De drempel moest lager. Nou, wat doen we? We maken het nog aantrekkelijker. We hangen nog een paar lichten op. Maar jongeren zouden zeggen, nou, dan moeten we een dikkere woofer kopen. Dat is altijd gaaf. Meer bas. Weet je wel, die vinden het een beetje zo. En dan... Ik moet jullie eerlijk bekennen dat als ik naar onze kerk zou kijken en ik zou echt onderzoek doen van wie komt er nou echt van buiten die niets met het geloof heeft, totaal bij ons naar binnen komt. Ik denk dat dat, nou misschien 1-2 op een jaar of zo, denk ik, met een beetje mazzel. Wat er komt zijn vaak, dat noemen ze wel eens de circulation of the saints. Vaak komen er jonge gezinnen, want die vinden de kinderdiensten mooi. En dan kun je je kinderen kwijt en dan dat. Maar hoe komen we nou in contact met de Samaritaanse vrouw? met die mensen. En Jezus komt bij haar binnen gewoon. Hij sluit aan bij wat er is. Heb je wat te drinken? Hoe makkelijk kun je het hebben? En het bijzondere is waarschijnlijk dat die vrouw zich doodschrikt. Om allerlei redenen. Een man, een Jood. En even serieus. Ik kom rond dit tijdstip juist om mensen te vermijden. En mensen vermijden mij hoogstwaarschijnlijk. En dat is dan het eerste wat opvalt. In Jezus zit bewogenheid. Zit liefde. Zit passie. Zit nou juist oog voor gebrokenheid. En ik had het er even met Willem over. Dat ging dan in de context van een burn-out, maar het ging wat verder. Steeds meer jongere burn-outs. Steeds meer depressie. Steeds meer hogere zelfmoordcijfers. En we leven in een maatschappij die leeft in een woestijn. Die losgeslagen is. Die van gekheid niet weet wat ze met zichzelf aan moeten. En wat zou er gebeuren als in die rat race, in dat doorgeslagen gebeuren, er opeens mensen komen, bij jou stilstaan en puur voor jou. En hoe is het echt met je? Voor mij is het een soort van openbaring geweest, want ik heb mijn kop best wel lang in het discipelschap gestoken in de kerk. En toen kwam ik in die burn-out. En wat ging ik doen? Ik ging sporten. Nou, ik had al in geen jaren meer wat gedaan. Dus dan ga je naar een sportschool. Nou, ik vind niets ergers dan fitness. Ik vind het echt het allerdomste wat er is. Sorry voor iedereen die dat superleuk vindt. Ik spreek wel eens met Ray de Zeel. En ik zeg, Ray, dit is zo dom. Hij zegt, nee man, is geweldig! Ik zeg, ja, ik heb buiten plop. Ja, voor jou wel. Maar voor mij is het echt verschrikkelijk. Maar oké, we gaan. Nou, en dan begin je met eerst de schaamte voorbij. Want ik mocht alleen maar eerst met 2 kilo gewichtjes en zo. Dus iedereen om je heen staat. Oké, en ik ging spinnen. Senioren spinnen. Ja, zeer grappig. Dus ik ben veruit de jongste. En ik kon het ook echt niet bij jou de eerste keer. Al die oudjes keihard fietsen, maar... Nou, tot zover de bemoediging. Maar leuk, ik kwam opeens met allerlei mensen in gesprek en daar hou ik van. Ik hou van mensen en ik hou van... Dus dan je praat eens wat. En ik had heel sterk... En misschien is dat wat ik dan... Misschien heb ik dat van nature, dat weet ik niet meer. Heer, hier lopen mensen rond... U houdt van deze mensen. Allemaal. En een van de meest bemoedigende dingen die hier dan staat, is dat als u wist wat God wil geven. Ik ben ervan overtuigd dat God zichzelf bekend wil maken. Ik ben ervan overtuigd dat God mensen wil raken en mensen wil redden. Ik ben ervan overtuigd dat mensen zonder God leven in een woestijn. En ik ben ervan overtuigd dat wij daar mogen staan en iets van dat levende water mogen brengen. En dan kom ik daar niet binnen en dan zoek ik de breedste Harry uit die daar loopt. En zeg, ja, ik heb Jezus nodig. En ik lijk wel gek. Maar gewoon, ik had een keer een jongen en die gaat bijvoorbeeld bankdrukken. Nou, je weet hoe dat gaat met gasten van 16, die hangen er gelijk 200 kilo aan. En even laten zien wat er allemaal aan de happening is. Nou, dat ging natuurlijk helemaal niet goed. Zag het al aankomen. Nou... Huppakee, joh, dat is niet echt handig, hè, dit. Dit kan anders. Nou, ik kan beter even zo beginnen. Een beetje, ga ik het uitleggen? Nou, ik weet helemaal niks. Maar ja, joh, net doen alsof. En geholpen. Nou, naam. Oké, joh, mijn Robin dit. Nou, contact leggen. Eerste contact. Nou, zo ga je een beetje verder. Totdat ik op een gegeven moment een soort... Zo'n kassenbouwer, ook bij het spinnen. Vol met taten. Dus helemaal... praten. Gauw, joh, doe je werk. Ja. Oh, ken je die? Ja. Kun je ze heel? Ja, die? Ja. En babbelen. Volgende keer babbelen. Nog een keer babbelen. Altijd even tijd maken. Kan je zo een half uur kosten. Soms train je dan wat minder. En toen kwam het. Ja, nee. Nou, ik moest dit weekend moest ik mijn vrouw en scheiden. Zijn leven een puinhoop, kinderen boos. Hij zegt, als ik hier ben, dan kom ik alleen maar trainen om mijn woede kwijt te raken. Want van binnen kook ik. Ik zie er kalm uit. Maar van binnen ben ik kapot, gebroken. Ik ben eigenlijk alleen maar constant kwaad. En ik zou echt mensen pijn willen doen. En daarom train ik. Ik zeg, joh, wat is er allemaal gebeurd? En praten. Praten. Toen heb ik hem een keer uitgenodigd om te komen eten. Joh, wil je... Nee. Sorry, mijn aardige gozer, maar dat wil ik niet. Klaar. Hier sluit ik af. Ik zeg, joh, sorry, oké. Staat je vrij? Ik dacht, je had nou gewoon gevraagd om eerst een biertje te drinken. En zo kan ik nog een aantal verhalen vertellen. Van ontmoetingen die ik heb gehad met mensen daar en hoe ze iets hebben gedeeld. Zou je Dre de Zeel, misschien dat je hem kent, als je hem zou vragen. Dan hebben al een aantal mensen aan zijn keukentafel gezeten. Mensen die niets met het geloof hebben, maar wel zijn vastgelopen. En dan komt er iemand... Die stapt daar binnen, ook binnen zijn zone, want het is daar natuurlijk, ah, hoe is het? Je weet hoe de Westlander is? Ja, best! Gisterenochtend viel me op straat en twee mensen, ah, hoe is het? Ja, best, jouw best, ja. En dat is een beetje hoe het gaat. Maar God zegt tegen ons, jullie hebben een missie, mijn geliefde kids. Mijn kerk, mijn gemeente. De missie is dat we zijn evangelie overal bekend maken. Dat we discipelen maken en dat we de mens lief hebben en dienen. Dat je er tijd voor maakt, dat je er ruimte voor maakt. En niet vanuit, oh, nou moet ik weer wat, maar vanuit een diep verlangen. En dit vind ik zo bemoedigend. Het hangt niet van mij af. Ik wil beschikbaar zijn. Ik wil durven uitstappen en dat is soms super spannend. En dat merk ik dan als ik hier met jongeren over praat. Als er bijvoorbeeld een onbekende bij ons in de kerk zou komen, dan niemand spreekt die ander aan, want we vinden het doodeng. En we leven in een tijd waarin we vooral het communiceren aan het verleren zijn. Wie van jullie, tenminste misschien onder de jongen, belt er nog heel veel? We appen. Alles is even zo. En zeg je, stap eens uit. Op school, op je werk, op je training. Of als uitdaging, neem eens mee. Daar ben ik nu zelf mee aan het spelen. Maar ik moet opletten, want dan word ik wel enthousiast. Dan ga ik natuurlijk weer van alles ondernemen. Maar bijvoorbeeld vrijwilliger te zijn bij een voetbalclub. Gewoon één avond in de week in de kantine staan. Daar zijn, daar aansluiten, waar mensen komen, maar waar Jezus niet zomaar verkondigd wordt. Niet verwachtende dat FC Schravenzand, ik weet niet eens of het zo heet, allemaal naar onze kerk komen, maar laten we eens daar naartoe gaan. Laten we eens uitstappen, vol met passie en bewogenheid. Is dat spannend? Ja. En dan krijg je ook te horen van, ja maar Robin, dat is moeilijk. Dat is moeilijk man. Ik zeg, maar wat is er dan moeilijk? Ja, dat is gewoon moeilijk. Ja, maar... Ja, nee, mijn man, dat is echt moeilijk. Het is spannend. Het moeilijk is, het is niet ingewikkeld om uit te stappen. Hoe is het jou? Hoe is het met jou? Lekker gespeeld, lekker dat. We zijn iets verleerd, we zijn als de dood. Maar ondertussen, lieve mensen, is evangelisatie en het maken van discipelen... is niet voor de superchristenen. Dat is voor iedereen. Niemand uitgesloten. U mag uzelf inzetten. Eigenlijk behoort u zichzelf in te zetten. Op de plaats waar je bent. De wereld heeft het nodig. Heeft het nodig dat er uitgestapt wordt. Dat er op een schandalige wijze... Dat je op schandalige wijze mensen gaat liefhebben. Buitensporig liefhebben. Liefhebben zoals Jezus dat heeft gedaan. Is dat spannend? Ja. Ga je op je plaat? Ja. Gaat het ten koste van je tijd? Ja. Gaat het misschien ten koste van je trainingsavondje? Ja. Allemaal ja. Heer, hoe kan ik en mag ik u dienen? Hoe kan ik en mag ik zijn als u? En dan staat er in Johannes 7, dan staat er op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, vers 37, stond Jezus in de tempel en hij riep, laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. Zo zegt de schrift. En er valt hier ook ontzettend veel te vertellen. Het feest, het loofhuttefeest, het moment waarop Jezus dit uitspreekt. Er valt heel veel over te zeggen, maar waar het mij om gaat is het volgende. U mag zijn als een levende bron die overstroomt en het water staat als teken van de Heilige Geest. Wij mogen zijn als een plant, als een boom geplant aan stromend water. En op tijd draagt hij vrucht. Zijn bladeren verdorren niet. Alles wat hij onderneemt komt tot bloei. Psalm 1. Wij mogen vanuit het woord leven, vervuld van Gods geest, dicht bij hem. En iedere keer in het vertrouwen, Heer, hoe kan ik en mag ik op de plaats waar ik gezet ben, zijn als een bron van levend water. Hoe kan ik en mag ik in die woestijn die de wereld is, zijn als dat levendbrengende water. Ik weet niet hoe u tot geloof bent gekomen, maar ik was in een fase van mijn leven dat ik zo goed als dood was. En het levende water raakte mij ook. En dat water zet vrij. Bevrijd, bemoedigd, herstelt, geneest, geeft hoop, geeft kracht. Dat is wat God wil doen en uitwerken. En daar heeft hij u voor nodig. En dan is de vraag, bent u bereid? Bent u bereid om bijvoorbeeld iedere dag voordat je naar je werk gaat, heel bewust te gaan bidden, Heer, ik woon in deze straat of ik doe dit werk al jaren, maar Heer, open mijn ogen voor dat wat u wil dat ik ga zien op de werkvloer. Geef mij bewogenheid dat het me pijn doet. Tot in mijn diepst van mijn hart. Als ik collega's zie of vrienden bij de sport. Waarbij ik de scheiding zie van twee ouders en wat het doet met ze. En met de kids. Wat een ziekte doet. Wat verslaving doet. Wat dan ook doet. Dat het me pijn doet. En hoe, Vader, hoe kan ik dan daar dienen? Hoe kan ik zijn als u? Hoe kan ik doen als u, Heer Jezus, als u binnenkwam bij die Samaritaanse vrouw? Wetende, God wil het geven. Hij wil het doen. Wij hoeven enkel beschikbaar te zijn. Dat is een uitdaging die ik u mee wil geven, die mij heel erg bezighoudt. Niet alleen voor mezelf, maar vooral hoe kunnen we weer als kerk dit echt actief gaan uitleven. En dan is de kerk voor mij een plaats waarin je hierin wordt onderwezen. Dan is de kerk een plaats waar we elkaar gaan bemoedigen. Doe jij het al? Hoe gaat dat? Dan wordt de kerk een plaats waar mensen naar voren komen, die hier komen staan en die gaan getuigen. Ik heb op mijn werk met de grootste die er rondloopt, heb ik een gesprek aangeknoopt. En ik snap nu maar een beetje waarom hij zo doet. En ik heb hem gevraagd om een keer een bakkie te doen. En hij heeft ja gezegd. En dan hoop ik dat we hier zoiets hebben van, vet. Nee joh, wat gaaf. Nou, en misschien komt er wat. Waarin we elkaar bemoedigen om te zijn als die bron. Dat we niet te gefixeerd zijn op onze bubbel die er absoluut mag zijn. Maar dat we eruit mogen gaan. Ezechiël schreef zijn stuk in ballingschap. Ze waren als vreemdelingen in een vreemd land. Wij zijn hier als vreemdelingen. Dit is niet je thuis. We zijn als vreemdelingen als priesters. We mogen bidden voor onze samenleving. En we mogen oplopen met ze. Bidden voor ze. En als een levend water zijn. Ik wil graag bidden. Liefdevolle Vader. We willen u danken vanuit de grond van ons hart. Dat u naar ons heeft omgezien. Dat uw liefde, uw genade ons gegrepen heeft. Heer, dat toen wij nog als vijanden ten opzichte van u stonden, u ons al lief had. En we danken en we prijzen u, Heer Jezus, dat u naar deze wereld bent gekomen. En weg bent gegaan van vernedering, van marteling. Heer, van eenzaamheid. Tot aan het kruis. En aan het kruis bent u gestorven. En heeft u het goed gemaakt tussen ons en de Vader. Heeft u onze zonden gedragen. En uw verlangen, Vader in de hemel, is dat een ieder tot geloof komt. Dat een ieder tot inzicht komt. Heer, u kijkt naar deze wereld met liefde. En u verlangt ernaar dat mensen van u horen. Heer, daarvoor is uw kerk. Daarvoor zijn wij. En Heer, vergeef ons als we te veel naar binnen zijn gericht. Vergeef ons als we soms onbewogen zijn. Heer, dat we soms tevreden zijn met hoe het gaat. Met ons eigen leven, gemeenteleven. Maar ik wil u bidden, Vader in de hemel, voor de aankomende tijd een onrustig hart. Heer, een onrustig hart bij comfort. Een onrustig hart, Heer, bij hoe dingen gewoon gaan. Mijn Vader, dat het ons pijn doet. Als we om ons heen de gebrokenheid zien. Heer, dat we net als u mogen kijken naar de mensen om ons heen. Zoals u keek, Heer Jezus, naar de Samaritaanse vrouw. Misschien door iedereen uitgekotst. Heer, misschien door iedereen met de nek aangekeken. Daar loopt die slet. Maar Heer, u gaf liefde. En uiteindelijk ging die vrouw terug naar haar dorp. Bracht een getuigenis en velen kwamen tot geloof, staat er. Heer, laten wij reageren als de Samaritaanse vrouw. Help ons daarbij. U bent het Heilige Geest die ons vult en die ons drijft, die ons een vuur en vlam zet. Heer, geef ons moed om uit te stappen. Heer, geef ons de woorden die nodig zijn. Zet ons hart in vuur en vlam. Dat bidden we in Jezus' naam. Amen.